Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe Koen van Hoven een kwetsbaarheid vond waar 114 gemeenten last van hadden, hoe die gemeenten daarop reageerden en hoe Koens eigen privacy in het geding kwam omdat diverse gemeenten hem gingen natrekken. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Irene Bach.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Koen van Hoven en Marieke Smits. En Koen is promovendus aan de Universiteit van Twente. Software- en onderzoeksingenieur bij NL Net Labs. En researcher bij vrijwilligersorganisatie Dutch Institute of Vulnerability Disclosure. Een hele mond vol en daarom noemen mensen het ook wel DIVD. En Marieke is communicatiespecialist bij datzelfde DIVD en bekende verschijning op onze Met Nerds om tafel Slack. Wat heerlijk. Maar ze zit hier omdat Koen onderzoek deed namens de DIVD. Hij deed een hele rits vulnerability meldingen aan Nederlandse gemeentes. Dat was onderdeel van dat onderzoek dat hij met de Universiteit van Twente deed. En met gemengde resultaten kan ik wel zeggen. En dat is een behoorlijk understatement. Het nieuws staat er inmiddels vol mee. Dus ik ben heel blij dat jullie hier willen zitten en aan ons het verhaal met wat meer diepte willen brengen. Koen, kun jij samenvatten wat er is gebeurd en waarom dat zo spannend is?
Dat kan ik zeker. Wat ik in de afgelopen jaar heb gedaan, is ik heb meldingen gedaan van een en hetzelfde beveiligingslek wat bij heel veel gemeenten speelt. Dan kom je er opeens achter dat als je dezelfde melding doet bij verschillende gemeenten, dat je ook heel veel verschillende antwoorden krijgt.
Maar wacht even, dat was hetzelfde lek?
Ja, dat is één en hetzelfde lek. Dus dat is gewoon een lek wat op veel plekken verplaatst vond. In dit geval wilde de fabrikant wilde er niks aan doen. Dus dan is het enige wat dat bij je overblijft, is gewoon de melding doen. De melding doen bij de organisaties die erdoor betroffen zijn. En dat waren in dit geval de gemeenten.
Hmm.
Die gemeente, daar doe je dan de melding. Dan zeg je, hey, beste gemeente, jullie maken gebruik van X. We willen graag, op dit moment is het mogelijk voor mij om dit te doen. En het probleem zelf is, ik kan nu namens jullie gemeente e-mail versturen, ongeacht van wie het komt. Ik kan het niet ontvangen. Maar ik kan wel zeggen van, hier is een e-mail die komt namens jullie gemeente. Bijvoorbeeld naar al jullie inwoners. Met hier kun je je energietoezicht aanvragen. En voor de ontvanger kan ik die niet onderscheiden of dat nou daadwerkelijk van de gemeente komt of dus van mij.
Ja, soms krijgen medewerkers van die phishing mails. En dat is dan een test. En dan moeten ze er niet intrappen. Maar in dit geval, ja, je kunt de test niet falen. Want de e-mail is daadwerkelijk legitiem.
Ja, ik gebruik precies dezelfde infrastructuur die de gemeente zelf ook gebruikt. Dus ja, behalve de inhoud valt er echt geen enkel verschil te merken tussen wat ik heb verstuurd en wat de gemeente zelf verstuurt.
Ja, dan heb je je shit niet op orde, zoals ze dat in vaktermen zetten.
Dat is wel een probleempje, ja. Ja. En het leuke is dat, of het leuke, kijk, zo'n gemeente die besteedt dingen uit aan een derde partij. En die vertrouwt erop dat die derde partij het goed in orde heeft. Mm-hmm. Die derde partij heeft het niet goed op orde. Ik doe melding bij die derde partij. En die derde partij zegt, ja, dat is wel hoe we het hadden ingericht. En dat klopt ook wel zo. En daar gaan we niks aan doen. Dus dan geef ik bij die derde partij aan. Oké, en als je vind je het dan vast niet erg dat ik dan je klanten ga benaderen van, ja, jullie maken hier van deze derde partij gebruik. Dat is een probleem voor jullie. Of tenminste, hiermee kan ik dus namens jullie e-mail verzenden. Willen jullie daar iets aan doen of niet? Nou.
Ja, en voor de goede orde in dit verhaal zijn de klanten, de gemeentes en de derde partij is... De
klanten zijn onder andere gemeenten. Ja. Ja, de lijst van de klanten is niet alleen gemeente. Maar kijk, het mooie van gemeente is, we hebben er in Nederland 342. Het is een heel mooie manier om te vergelijken wat er gebeurt met je melding. Want als ik iets meld bij provincies, en dat heb ik ook gedaan, daarvoor zijn er maar 12. Dus als enige provincie iets doet en je zou dat in procenten uitdrukken, dan heb je gelijk, oh, dus 8,% van de gemeente doet dit. En dan denk ik, ja, daar kun je niks natuurlijk. Dat is gewoon één gemeente die zoiets doet. Dat zegt niet zoveel. Hetzelfde manier als je dat zou doen met ministeries, waar dit ook speelt. Ja, leuk dat het bij één ministerie, dat één ministerie dit doet. Maar ja, er zijn er maar 12. Dus dan is er gelijk.
Nou, dat vond Siri ook.
Siri was er alweer
al
bij.
Tijd al
sorry
gedacht.
Jongens, sorry. Marieke in full boomer modus dit.
Mm.
Maar dus je hebt hoeveel gemeentes waren kwetsbaar?
In totaal 114.
Ja. Hey, wat ik heel interessant vind aan dit verhaal is hoe uit de lucht het bijna komt vallen. Want jij bent dit op het spoor gekomen. Je bent eigenlijk een missie aangegaan om die meldingen te maken. Om de wereld een beetje veiliger te maken. Maar ik denk dat het verhaal voor een deel ook meer sens maakt als we even uitleggen wat dat DIVD nou inhoudt. Want dat is een beetje de vlag waaronder dit allemaal wappert. En die zijn nu op de tamtam aan het slaan in de media. Marieke, jij bent daar...
Ik wilde net zeggen, ik zie Marieke nu helemaal voor me.
Communicatiespecialist. Kun je vertellen wat DIVD is en waarom je het niet altijd graag de vrijwillige digitale brandweer noemt?
Als je zegt brandweer, dan klinkt het alsof we al in de fik staan en we dampers komen redden. We proberen ook wel eens het Rode Kruis van het internet.
We zijn al gewond en jullie komen ons.
Ja. Nee, die doen ook heel veel goede preventieve dingen.
Ja, brandweer ook. Brandweer komt ook. Je
kan de boom redden, ja.
Nee, die komen ook checken of je brandvoorschrift, of je dat wel naleest. En of je brandblussers nog up-to-date zijn. Of de vlugroutes allemaal vrij zijn. Dat de brandweer ook. Maar goed, dat is niet de kern van dit verhaal.
Ik zal het doorgeven. Nee, we zijn dus de vrijwillige brandweer. / Rode Kruis. / een groep hackers die heel graag in hun vrije tijd de wereld veiliger maken. En dat doen wij door te scannen naar kwetsbaarheden. Bekende kwetsbaarheden. We zijn ook op zoek naar zero days. En als er zeg maar lijsten zijn met credentials, dan gaan we daar ook mee op zoek en melden.
Ja. Ja, en wat mij heel erg opvalt in een aantal van de verhalen die ik persoonlijk heb gehoord, is dat jullie nog wel eens meemaken dat iemand een lek heeft gevonden. Die denkt, ik moet dit melden, want dan wordt de wereld een veilige plek. Dus een brave hacker, zo gezegd. Die zoekt dan een plek om dat ei kwijt te kunnen. En dan komt hij bij jullie terecht. Zo van, nou, kunnen jullie dan zorgen dat dit wereldkundig wordt? Vervolgens 3 jaar later is die persoon nog steeds tussen aanhalingstekens vrijwilliger bij jullie en is de organisatie weer een beetje gegroeid. Dus soms hoe het gaat, toch?
Is een scenario hoe het zou kunnen gaan, ja?
Ja.
Ja.
Ja. Dutch Institute of Vulnerability Disclosure. Dus jullie zijn eigenlijk de hele dag bezig met aan de bel te trekken daar waar het onveilig is. That's it. Je bent niet bezig met het oplossen van die lekken.
Nee, en soms we hebben best wel heel veel hele slimme mensen. En soms heb je een foutje gevonden en heb je ook meteen een oplossing in je hoofd. Dan kan je hem net zo goed ook delen. Maar wij zijn niet per se de partij die zegt, hey jongens, hier is een gebruiksaanwijzing om het op te lossen.
Ja.
We hebben wel een case waarin staat, oké, dit is aan de hand, dit kan je doen. En hier kan je de oplossing vinden. Maar wij schrijven niet per definitie de oplossing.
Nee. Nee, en Koen, inmiddels ben je promovendus. Dus je bent aan het afstuderen op dit onderwerp. Waarvoor hulde, want dit is een hele toffe week voor jou, denk ik, in dat opzicht. Behalve dan dat het over een naar onderwerp gaat. Jouw begin. Hoe kwam je op het idee om gemeentes te gaan scannen op kwetsbaarheden?
Nou, het kwam eerst eigenlijk met de kwetsbaarheid zelf. Ik verveelde me. Dat is eigenlijk hoe heel veel van dit soort dingen gebeuren. En op de universiteit zeggen ze ook wel, als je Koen laat vervelen, dat is altijd heel gevaarlijk. Want er komen dan dat komt altijd heel veel naslag uit. Maar ik verveelde me. Dus ik wilde dus gewoon zelf implementeren hoe dit werkt. En dan kijken, oké, en hoe beveiligen andere mensen zich tegen de alle dingen die je er tegenaan kan schieten.
Heeft dit type lek waar we het nu over hebben een naam? Dat we luisteren nerds. Sommigen daarvan snappen dit.
Ja, nee, waar het op neerkomt, het komt erop neer, het heeft niet echt een hele mooie catchy naam, maar waar het op neerkomt is dat bepaalde organisaties en vooral aanbieders van wat ik altijd noem 13 in een dozijn webhosting.
Mm-hmm, ja.
Dus gewoon de simpele bedrijfjes waar je je webhosting en je e-mail en dergelijke allemaal kunt hosten. Die controleren vaak wel dat je klant bent van ze om van hun diensten gebruik te maken. Maar zodra ze dan gecontroleerd hebben dat je klant bent, controleren ze niet meer namens welke klant je iets doet.
Ah, oké.
Dus eigenlijk komt erop neer dat als ik klant word van zo'n 13 in een dozijn webhoster en ik zeg dan, oh, ik wil graag nu een e-mail versturen namens een andere klant.
Ja.
Dan controleert hij, oh, ben je klant? Ja, dat ben je. Oké, dan gaat die e-mail nu naar buiten.
Dat is heftig. Ja, dus ja. We hebben het hier niet over Microsoft, zeg maar, dat kaliber. Want dan zou ik namens het halve internet kunnen mailen opeens.
Ik ga geen namen noemen over welke organisatie.
Okay. Dat was een ja.
Maar ik zeg niet dat het een ja is. Ik zeg wel dat als je in de lijst kijkt met, laten we zeggen, top 25 wereldwijd, dat er toch wel meerdere tussen zijn, ja.
Oké.
Ook wel grote jongens.
Oké. Ja. Maar we hebben het dus over de manier van verzenden. En dan ga ik naar een SMTP-server en dan heb ik authenticatie. Maar ik kan dus eerst kijken waar is die gemeente klant. Volgens daar zelf ook even klant worden.
Ja.
Goedkoopste mailpakketje nemen en vervolgens helemaal los. Oké.
Ja.
Ik fantaseer al een beetje hoe dit miskomt.
Dit is inderdaad hoe het gaat. En waar het meestal ophoudt is op een gegeven moment dat mijn creditcard heeft een limiet. En daar op een gegeven moment denk ik van, ik vind het wel goed genoeg geweest.
We kunnen nu de rest van de aflevering helemaal neuren over hoe de gemeentes ermee omgaan. En dat vind ik echt fantastisch. Maar waar ik even bij stil wil staan, dat zonder minachting wat dan ook, maar zo heel high-tech is het nog niet eens dit.
Nee joh, absoluut
niet. Het is echt
niet.
Gewoon dat je denkt, dit kun je gewoon uitleggen op een verjaardagsfeestje aan mijn moeder.
Ja, het is ook heel simpel. Dat is nou juist het hele, grappiger wil ik het niet noemen, maar kijk, je bent er zelf, ik ben het zelf aan het implementeren. Ik wil zelf weten, oké, hoe doen jullie dit? Hoe lossen jullie deze problemen op? En dan ga je eens testen en dan denk je, oh, niet. En dan ga je en dan denk je, oh, maar dat zal wel vast een uitzondering zijn, want de rest doet het allemaal wel goed. En dan ga je het nog bij de volgende testen en dan denk je, oh, jullie ook niet. En dan ga je het bij de volgende zessen ook niet. En dan denk ik,
hoe kan zo'n softwarepartij, of in ieder geval mailhosting toko, nou denken, dit gaan we niet fixen? Ik word boos.
Ja, dat snap ik.
Achter deze microfoon.
Ik heb er wel, ik heb dus met een aantal mensen ook gesproken daarvan. Hoe komt het nou dat dit op deze manier werkt? Want waarom werkt dit überhaupt? Waarom kan ik dit überhaupt doen?
Ja.
En de reactie die ik meestal krijg is, kijk, er zijn mensen die hebben gewoon een standaard WordPress websiteje. Je weet wel, de bakker op de hoek, die heeft ooit een keer een WordPress websiteje opgezet. En dat heeft
altijd weer die bakker op de hoek. Die ja, altijd de veel.
Ja, kies je favoriete andere voorbeeld. Die heeft ooit een keer door de buurjongen heeft hij een website laten opzetten. Die werkt prima. Op die website staat een contactformulier. Ja. Op de contactformulier daar kun je invullen wat jouw naam is en wat jouw e-mailadres is en dan je bericht. En dan druk je op verzenden en dan gaat die mail weg. Het is ontzettend makkelijk om daar het e-mailadres wat mensen zelf invullen ook gewoon direct te gebruiken als het e-mailadres waar die mail van verzonden wordt.
Mm.
En dan doe je eigenlijk in principe hetzelfde als wat ik doe. Alleen dan heb je natuurlijk daar heb je geen kwade bedoelingen mee. Terwijl als ik het doe, dan kan ik natuurlijk allerlei scenario's bedenken waarin je er wel kwade bedoelingen mee hebt.
Als ik de echte eigenaar van het mailadres ben, dat je dan zeg maar even misbruikt om een malafide mail mee te sturen, is er voor mij een manier om te weten dat dat gebeurt?
Nee.
Dus dat niet, ik heb bijvoorbeeld niet even heel makkelijk gedacht in mijn verzonden items, dus dat er ook niet, of je moet echt in de logs duiken misschien, of zelfs daar niet.
Je krijgt het door op het moment dat jij een antwoord krijgt van de mail die ik heb verzonden.
Ja, precies.
Want ik ontvang dus niet jouw mail. Ik kan het alleen wel namens jou versturen. Dus als ik namens jou een rekening verstuur naar iemand en diegene antwoordt van, wat is dit nou? dan komt die wel in jouw mailbox aan.
Als jij een andere reply to hebt ingesteld natuurlijk. En heel veel, er zijn genoeg internetgebruikers die dat ook niet gaan merken dat ze het naar een heel ander adres aan het mailen zijn.
Nee, of nog veel leuker. Ik stuur het mailtje vanaf no reply at welk bedrijf dan ook. Ik bedoel, iedereen, als ik kijk naar mijn eigen mailbox, hoeveel mailtjes ik krijg waarvan ik überhaupt niet op kan antwoorden. Ja, en dan staat er alleen maar in, en dan klik maar hier of log hier in op deze link.
Ja, betaal binnen 14 dagen, anders deurwaarde.
Ja, dat inderdaad.
Maar kun je mij helpen, nog één detail over die techniek, want ik kan in mijn mailprogramma gewoon een Gmail account, IMAP configureren en dan maak ik een nieuwe alias aan, dat is DonaldTrump@whitehouse.gov en daar kan ik dan gewoon mee mailen. Het antieke mailprotocol staat dit toe. Alleen je valt direct door de mand bij alle servers. Die hebben gewoon door van, nou, deze server is niet gerechtigd om daar namens te versturen. Ja. Bovendien deze gast al helemaal niet. Dus er zitten wat labmiddelen over dat protocol, waardoor onder andere anti-spam, die snappen gewoon. Ja. Dus die checken van, mag deze server namens dat domein mailen in de eerste plaats? En ik heb een beetje het vermoeden dat in die check jij nu ongeveer zit.
Wat ik dus doe, ik stuur ook e-mail via dezelfde server die jij, of die in dit geval whitehouse.gov zou gebruiken om hun eigen mail te versturen.
Ja.
Dus ik geef aan die server aan van, ja, verstuur deze mail maar namens Whitehouse.
En de ontvangende partij die denkt, oh, die server mag namens Whitehouse mailen, dus is het in de haak.
Inderdaad.
Dus als ik dat zou willen checken als ontvanger, denk ik, nou, dat kan nooit echt van Whitehouse zijn. En ik zou een manier hebben om te weten wat hun servers zijn. Dan kan ik inderdaad zeggen, oh, dit zijn daadwerkelijk hun servers. Ja. Dit is legit.
Ja.
Zeker.
Ja, wel vet. Ik heb ineens mail van Donald Trump.
En daarom is het tijd dat we mail wat beter gaan beveiligen. Maar er hadden ook betere checks op die mailserver kunnen staan. Dat is eigenlijk de moraal van dit verhaal.
Dat is zeker de moraal van dit verhaal. Ja.
Want even, je haalde het net al even kort aan. Je hebt natuurlijk ook met die hostingpartijen gesproken.
Mm-hmm.
Daarin werd aangegeven dat er niet echt iets aan gedaan zou gaan worden.
Ik heb met, ik geloof ondertussen 6 mailpartijen heb ik gesproken. Je bent al heel blij als je antwoord krijgt. In de meeste gevallen krijg je, in heel veel gevallen krijg je of geen antwoord, of je krijgt binnen 15 minuten antwoord met we gaan er niks aan doen. En dat is gewoon letterlijk van, ja, bij deze is het ticket gesloten.
Ja.
Ik heb 1 partij die daadwerkelijk sinds dat ik het gemeld heb, of eigenlijk dat ik het heb gemeld bij een gemeente, en die gemeente dus nog weer eens een keer door is gaan vragen bij die hostingpartij, dat die hostingpartij heeft gezegd, oké, we gaan er iets aan doen.
Dat je zo aandringt.
Ja.
Randel, jij zegt al, checks inbouwen. Hoe zouden ze dit dan? Want is hier een makkelijke fix voor?
Dit is vanuit de hostingpartij, is hier een makkelijke fix voor.
Maar dat vind ik zo raar, want als ik het zo hoor, zeg maar, het is heel makkelijk om iemand anders te impersonaten op die manier en daar allerlei narigheid mee uit te halen. En het is makkelijk te fixen, eigenlijk. Maar ze doen het niet.
Nee.
Dat is een puzzel die in mijn hoofd niet in elkaar past.
Wat misschien het handige maakt om de puzzel wel in elkaar te laten passen is, dat als je dit fixt, dan gaan dus die website van de bakker op de hoek, die het contactformulier niet goed heeft ingericht, die gaan dus kapot.
Een stukje.
Nou, die bakker op de hoek die denkt, hey, waarom ontvang ik geen mail meer via mijn contactformulier? Die komt aan bij de hoster. Die zal waarschijnlijk de helpdesk van de hoster bellen of een ticket openen of wat dan ook. Nou ja, dat betekent dus dat er een mens naar moet kijken. Ja, mensen zijn duur. Dus dat en die 13 in een dozijn hosters, ja, die over het algemeen.
Dat is niet leuk.
Ja, dat wil je besparen.
Dus het moet zo open zijn, omdat er anders te veel dingen kapot gaan. En om dat dan weer allemaal goed te krijgen, kost te veel geld. Dat is eigenlijk een beetje notendop.
Ja.
We kunnen natuurlijk niet helemaal in de hoofd van de beslissingmaker.
Ik onderschat misschien luiheid niet. Ik kan me ook voorstellen, ja, als mijn klanten niet vragen.
Ik luiheid
maar
nooit.
Een of andere helemaal. Student die nog af moet studeren, die klaagt over, ja, waarom zou ik daar dan aan handelen?
Mm-hmm. En er zijn ook wel hosts die het wel goed doen, hoor. Daar niet van. Maar ja, er zijn ook heel veel die het niet doen. En die ook hebben aangegeven van, ja, dat houden we zo.
Ja, en ik zit nog, oh, mijn brein breekt, want dat is een beetje het probleem. Toen ik een IT-opleidingje deed, wat verder niet veel naam mag hebben, heb ik een keer met de hand een SMTP-server moeten bedienen. Dus dan ga je zo, in dit geval, je opent de telnet-sessie naar port 25 en dan zeg je hello nog wat en nog wat van die commando's die ik inmiddels ben vergeten. Maar je kunt met de hand met een mailserver praten.
Ja.
Waarom zou je dat doen? Geen idee, maar en dan komt inderdaad dat zaadje, wordt dan geplant van, ja, je kunt zeggen tegen die server wat je wil. En zolang hij slikt wat je vraagt, zal hij die mail gewoon versturen.
Jazeker.
Waar in dat protocol zit dit? Want dit is volgens mij puur authenticatie. Als ik een Gmail-account heb, kan ik niet namens Jurian een mailtje sturen als hij ook een Gmail-account heeft. Hm. Dus Google heeft dat dicht.
Ja.
That's it.
Nee, dat klopt. En dit komt precies in waar je zegt. Je opent je telnet-sessie, je typt in hello, nog wat. En vervolgens moet je ergens, geeft de server terug van, ja, je moet wel authenticeren.
Ja.
En dan moet jij in aangeven wat is jouw
user
en wat is je wachtwoord. En dat is het moment dat de server weet wie jij bent. En dus ook wat jij mag doen. Ja, en wat
in dit geval, hij checkt, je bent klant.
Ja.
Doe je ding.
Ja.
Ja, dus, en als je dan een van de andere klanten wil impersonaten, dan zal jij die persoon wel zijn. Want
nee, maar dat zit
helemaal geen reden om aan te geven dat je niet...
Echt de fout bij die hosting bent. Ja.
Ja, ik kan er oprecht niet bij dat je dit niet zou willen fixen. Ik vind dit zo raar.
Ja.
Dat dit dus kan en dat er een fix voor is. En dat zij dus hebben van, nah, computer says no.
Ja.
Maar okay. Computer says yes to everybody. Dat is een beetje het probleem.
Maar goed, dit is dus een heel boeiend lek. Want dit zal bij heel veel bedrijven in heel veel continenten over heel de wereld misgaan. Maar daar ging jouw onderzoek niet over. Jij hebt wezenlijk onderzocht hoe gaan gemeenten in Nederland hiermee om. Nou, weet ik niet, maar de kans is ongeveer 50-50 dat ik in zo'n gemeente woon.
Daar komt het wel op neer. Ja, het zijn 114 van de 342 gemeenten, dus zeggen we 30%. Nou, het zijn grote gemeenten, kleine gemeenten, echt overal in Nederland.
Maar stap 1 is misschien, je kwam dit op het spoor, je had het op een gegeven moment. En toen dacht je, hoe ben je toen op het idee gekomen om juist gemeentes te gaan doen?
Ja, er is vanuit de Nederlandse overheid gelukkig wel wat gezegd dat we, jongens, we moeten e-mail wel veilig doen. Ik bedoel, wederom, ik wil niet de hele tijd die bakker op de hoek aanhalen. Want
ja, maar dat vindt hij niet erg.
Maar oké. Okay. Nou, die bakker op de hoek, die heeft aan zich geen verplichting om dit goed te doen. En dat als die dat allemaal doet, wil doen, zoals het uit de jaren 50.
Overheid wel.
Ja, maar de overheid heeft die verplichting. En die heeft zichzelf ook die verplichting opgelegd. Dus dan is het ook heel interessant om te kijken, nou ja, wat doet die overheid dan? En als je het meldt, nou ja, zij moeten er iets mee doen. Want ze hebben zichzelf de verplichting opgelegd dat ze het goed willen doen.
Daarmee eens.
Ja.
Ja, mail dus is een oud protocol, dus je moet een list verzinnen.
Zoals we allemaal weten, als de overheid iets voorneemt, dan gebeurt het precies op die manier.
Op tijd ook, binnen het budget.
Zeker.
Oké, dan goed, gemeentes. En toen?
Nou, je begint dus met gewoon de lijst van gemeentes. En dan gewoon eens te scannen, wat gebruiken die gemeentes eigenlijk voor allemaal qua derde partij? En dan zitten daar ook derde partijen tussen die waarvan ik weet dat ze kwetsbaar zijn en dat dit mogelijk is. Nou, en dan doe je dat en dan denk je van, er zullen er wel een paar zijn. En dan doe ik daar een melding en dan is het goed. En dan heb ik mijn burgerplicht weer gedaan. En dan kunnen we met z'n allen vrijdag slapen, et cetera.
Dan is het een week later allemaal gefixt.
Ja, nou ja.
Dat zullen ze zeker regelen.
Ja, nee, en dan nou ja, dus dan stel je die e-mail op. En dan kom je erachter dat het dus inderdaad wel wat meer dan 1 of 2 gemeenten zijn.
Nou. Je had die e-mail op moeten stellen namens de baas van de gemeente. dit was een kans die
Ja, dat had ik kunnen doen. Maar kijk...
Onderdanen. Het is... Hierbij gebied ik u.
Ik heb zoveel momenten gehad dat ik heb gedacht van... ik zou hier zoveel leuke dingen mee goed kunnen doen. En toen dacht ik, ja, maar mag dat? En breng ik mezelf dan niet in het probleem? En dan dacht ik van, nou, doe me toch maar niet. Nee, ik heb dat wel... Er zijn ook...
De fantasie is leuk.
De fantasie is heel leuk. En soms krijg je dan ook vanuit... Als je bij degene die je meldt, die vraagt dan... Kun je het uitproberen? En dan denk ik, ja, dat wil ik zeker uitproberen. Dat vind ik heel leuk.
Wachten.
Wil jij alsjeblieft namens onze CEO proberen een mailtje te sturen? En zeg, ja, zeker wil ik dat zeker. Dat wil ik zeker wel doen.
Nou, als het je gevraagd wordt, dan is het natuurlijk fair game.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat wil ik dan wel op schrift hebben. Want anders...
Ja. En een mailtje toch?
Uiteraard.
Ik zet het wel even voor je op schrift.
Ja,
ik zet het wel even voor mezelf. Ik geef mezelf wel even toestemming.
Nou ja, dat soort dingen, daar ga je wel de hele tijd over nadenken. Want het leuke is dus, omdat het dus bij zoveel... Of het leuke, het is juist helemaal niet leuk, maar... omdat het dus bij zoveel organisaties speelt... Ik kan dus een mailtje sturen namens de ene organisatie naar de andere organisatie. Ja, ik weet zelf welke mail ik heb gestuurd. Dus ik kan namens de andere organisatie antwoorden op die mail die ik heb gestuurd. Ik kan gewoon een hele...
Bastard.
Ik kan heel veel gesprekken vormgeven die nooit hebben plaatsgevonden.
En dan sta je daar... Ja, sorry meneer de rechter, maar deze mail is aantoonbaar van die server verstuurd met die en die aanhef. Dus ik moet ervan uit kunnen gaan.
Probeer jij maar eens uit te leggen bij personeelszaken waarom jij al die opmerkingen niet hebt gemaakt.
Ja.
Gewoon een mailwisseling tussen 2 CEO's en dan op een gegeven moment naar de afdeling finance doorsturen. Gewoon dan wel naar de daadwerkelijke afdeling finance. En dan gewoon zeggen, zoals je ziet zijn we samen overeengekomen om het komende met Neus om Tafel event te sponsoren voor 25.000 euro. Zou je even willen overmaken? Thanks.
Ja, ik ga voortaan gewoon, als ik voor de rechter sta en zeggen, dat was ik niet. Ik heb een mail bij Microsoft en daar gaat alles mis. Daar kan ik niks aan doen. Dat was niet Microsoft, maar een grapje. Sorry.
Ja, grappig.
Nee, maar dat is dus daadwerkelijk de dingen die je kan doen. En ik kan het leukste is, ik kan je dus ook in de CC meenemen. Dus dan kun je gewoon het eerste bericht dat je het zelf ook ontvangt. En dan ontvang je daarna een antwoord van iemand anders die ook in diezelfde...
Ja, het is wel gedoe, maar dat kan wel, ja.
Ja, dus dat betekent 2 dingen. 1, ik kan mensen dingen laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. En 2, die mensen die dit betreft, die kunnen zeggen van ja, maar dat was ik niet. Ook al waren het wel zelf. En dat wil je met gemeente en overheid wil je dat helemaal niet hebben.
Je krijgt straks gewoon een lijst met mail hosting providers die hier schuldig aan zijn, die vervolgens ja, eigenlijk nooit meer in de rechtbank gebruikt kunnen worden. Ik vind het echt heel erg.
Dan heb je dus, daar heb ik geen actieve herinnering aan, maar dan is ook je e-mail niet meer per se een herinnering aan.
Ja, staat niet in mijn verzonden berichten en dat zegt helemaal niks.
Nee.
Die kun je altijd al verwijderen.
Tuurlijk.
Jongen.
Heb je eigenlijk ook het idee dat hier al in een situatie misbruik van gemaakt is? Of ben jij de eerste die het vindt? Of?
Ik ben bang dat ik niet de eerste ben die het vindt. Ik weet niet of hier misbruik van is gemaakt. Ik heb nog van niemand gehoord dat er al eens een keer misbruik van gemaakt is. Ik heb dus geprobeerd bij in eerste instantie de hosters en bij de betroffen organisaties eerst te melden met hier zou iemand misbruik van kunnen maken. Ik zou het ook kunnen doen. Ik ga het niet doen. Jullie willen het waarschijnlijk fixen voordat iemand al de mier mee komt die het wel wil misbruiken. Ja, maar ja, wie weet wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat de mensen die namelijk het willen misbruiken niet per se naar mij toe komen en zeggen van nee, dat plek wat je hebt gevonden.
Dankjewel.
Heel fijn. Gaan we nu misbruik van maken. Vooral bij deze en deze organisatie. Dan gaan we rond deze tijd. Natuurlijk krijg je niet te horen.
Ja. Je bent toen dus gemeentes gaan benaderen. Dat zeg je, veel contact mee gehad. 114 in totaal. Is er ook een specifieke reden dat die 114 van de, wat is het, 342
ja,
zijn?
Of? Het waren allemaal kwetsbare gemeenten.
Oké, okay, en de rest zeg maar, de overige waren veilig?
Tenminste, de overige gebruikten niet een dienst waarvan ik wist dat die...
Ja, precies. Je had natuurlijk diensten uitgevonden waarvan je wist dat ze onveilig waren. En toen ben je gaan kijken welke gemeenten gebruiken dat. En dat, zo kwamen die 114 uit het licht.
Mm-hmm.
En hoe je zei het al, ze reageren allemaal heel erg verschillend.
Mm-hmm.
Neem ons eens mee door een greep van wat voor reacties kreeg je terug? Je zei al van sommige vroegen of je het kon uitproberen bij ze. Ja. En wat kreeg je nog meer?
Nou, de meeste reactie die je krijgt is gewoon niks. Of de reactie van, we hebben je bericht ontvangen. Het is geregistreerd onder zaaknummer, ticketnummer, ja. Wat nou dit. Dat was het. En dan kijk je, vraag je later nog eens van, en is er al iets mee? En dan... Nee, dat weten ze nog niks. En dat heb ik tot op de dag van vandaag niks ontvangen.
Ja.
Ook heel veel bedankt, dan gaan we naar kijken. Of bedankt, we hebben het neergelegd bij afdeling IT of de afdeling security of wat dan ook. Dat zijn eigenlijk de twee reacties die je ontvangt. Of het is niks, of je krijgt vrij snel een reactie van we gaan er naar kijken. In sommige gevallen ook al, dat is wel echt, dat moet ik sommige gemeenten echt ook wel prijzen. Ik heb dan meldingen gedaan op, ik werk vrij veel 's nachts. Dus dan stuur je...
Verbaast me dat eigenlijk niet.
Ja, nee, het is wel, mijn begeleider op de universiteit, die is wel iemand van vroeg opstaan en ik ben iemand van laat naar bed gaan. Dus het is wel eens voorgekomen dat ik om 4 uur 's nachts dan hem een mail stuur en dan krijg ik om 5 uur 's ochtends weer een antwoord terug.
Dan lig jij net te slapen.
Ja, dan lig ik net in bed. Dat is dan weer net onhandig. Maar wij hebben een soort 24 uur iets op die manier.
Heb je ook wel eens behoefte om mensen de nek te bijten als ze liggen slapen?
Nog niet. Maar ik vind het wel een hele interessante suggestie. Dus...
We kunnen altijd kijken of je een vampiertje bent.
Inderdaad.
Ja.
Nee, maar die krijgt van sommige gemeenten dus ook, als ik dit stuur om 10 uur 's avonds, dat ik al om 8:30 's ochtends een mail terugkrijg met heel erg bedankt voor je melding. En we hebben er inderdaad naar gekeken. We konden het inderdaad bevestigen en het is nu opgelost. En dan kon ik ook zelf controleren en het is ook opgelost.
Op welke manier kunnen de gemeenten dat zelf oplossen?
In dit geval is het heel vaak zo dat zo'n gemeente geeft dan wel aan, ja, wij gebruiken ook deze webhoster voor e-mail versturen, maar in de praktijk doen ze dat niet. Maar ja, ze hebben gewoon geven nog aan van, ja, dit is ook een webhoster die we kunnen gebruiken. En iemand heeft ooit een keer die lijst gemaakt, maar ja, iets van die lijst afhalen, dat is gevaarlijk.
In je DNS-record staat wie namens jou mag mailen. Dat kunnen meerdere servers zijn.
Oké, dus je sloopt feitelijk gewoon de server die... Ja, die stout is, die sloop je er gewoon tussenuit en dan ben je
inderdaad
veilig.
En dat is wat...
Dan ben je klaar. Ja. Fixed. Niks meer aan de hand.
Ja, zolang je die server natuurlijk niet gebruikt om ook daadwerkelijk jouw eigen mail te versturen.
Je kunt zelf weten wie je gebruikt als uitgaande mailserver en inkomende account. Ja, anders zijn.
Dat is een makkelijk scenario. Stel je hebt hem nog in die lijst staan, je gebruikt hem niet meer actief, dan is het makkelijk om te slopen. Wat nou als je die mailserver wel gewoon actief gebruikt? Hoe ga je dat? Dan moet je het oplossen met de hostingpartij, toch?
Dat is inderdaad, dat geef ik mensen ook aan. Ja, die vraag heb ik namelijk ook wel gehad, inderdaad. Van ja, we maken er daadwerkelijk gebruik van. Ja, we zullen het met de volgende aanbesteding zullen we erover nadenken hoe we dat gaan vormgeven. Dat we een hoster kiezen die dat wel goed regelt. Maar we kunnen nu niks. Ja, en dat is ook heel ingewikkeld.
Maar heb je duidelijk ook iemand aan de andere kant van je mail of belletje die geen idee heeft waar het over gaat? Als er reactie is over de volgende aanbesteding?
Ja, Het is natuurlijk altijd... Ik ga niet voor gemeenten bepalen hoeveel prioriteit ze hier aan moeten geven. Ik kan ze gewoon aangeven, kijk, dit is een probleem. Hier kunnen op dit moment misbruik van gemaakt worden.
Eigenlijk ga je al een stap te ver op het moment dat je gaat zeggen, dit is het, wat je eraan kan doen. Dat is op zich helemaal jouw burgerplicht ook.
Is ook helemaal niet, maar ik...
Het helpt wel natuurlijk.
Kijk, je moet wel ervan uitgaan. Kijk, we hebben natuurlijk een gemeente als de gemeente Amsterdam. En die is groot en daar werken veel mensen. Heb je veel verschillende afdelingen. Maar je hebt ook een gemeente Noord-Beveland. Ja, hoeveel mensen wonen er in Noord-Beveland en hoeveel mensen daarvan werken bij de gemeente? Daar heb je waarschijnlijk één iemand die doet die is hoofd security, maar die doet ook gelijk de IT. Die zorgt ervoor dat de printertoner wordt vervangen en die doet ook gelijk het gehele gebouwbeheer. Want ja, zoveel mensen werken er niet. Ik weet niet of het echt bij Noord-Beveland op deze manier gaat, maar er zijn echt genoeg gemeenten waarbij één persoon allemaal van dat soort taken heeft, omdat er gewoon niet zo heel veel mensen werken.
Mm-hmm. Wat mij dus verbaast, en dat is eigenlijk nog een stap terug, sluit ook wel aan bij een vraag die we kregen van Crisp. Crisp zegt, het verbaast me dat er voor gemeenten niet een standaard software stack is die wordt ontwikkeld / onderhouden door Logius of iets dergelijks. Ja, gemeenten hebben vaak een ander accent, maar op grote lijnen doen ze allemaal hetzelfde, toch? Wat is jullie kijk erop? En dat sluit aan bij een vraag die ik ook zelf had. Van hoe kan het eigenlijk dat gemeenten zo anders zijn in welke servers ze gebruiken? Waarom hebben we dat niet gewoon op nationaal niveau geregeld en rollen we dat uit naar gemeenten zodat je dat kan dichttimmeren?
Dat is een heel goed punt en dat heb ik ook al vaker gezegd. Kijk, gemeenten werken gelukkig al wel veel samen met elkaar. Dus je ziet heel vaak dat buurgemeenten een soort samenwerkingsverband vormen. Waarbij ze zeggen van ja, we gaan de IT gaan we gewoon samen doen. Want hey, we doen toch allemaal dezelfde IT. Waarom hebben we niet gewoon één IT-team in plaats van dat we er drie hebben of vier of vijf? Maar dat is dan omdat de gemeenten zelf bepalen dat ze daarin willen samenwerken. Daar is natuurlijk, het zou ook heel goed kunnen dat we dit op een gegeven moment zeggen van we willen dat we dit landelijk doen. Maar ja, dat zou dan of vanuit de VNG, dus de Vereniging Nederlandse Gemeenten, moeten komen. Of vanuit Den Haag, vanuit de politiek. Maar ja, Den Haag is nu wat steeds meer aan het afschuiven op de gemeente en zoek het zelf maar uit. Nou ja, en dat is wat gemeentes ook in de praktijk ook doen. Ze zoeken alles zelf uit. Nou ja, en dan krijg je heel veel verschillende wielen die allemaal min of meer rond zijn. Waar soms een paar spaken missen en soms een slag in zit. Ja.
Ja, bizar. Ik vind het echt heel bizar.
Ja. Waar ik nog wel even bij stil zou willen staan is, er zijn gemeentes die hebben het gefixt. Er zijn er niet zoveel. Er zijn gemeentes die hebben je genegeerd. Er zijn er wat meer. Er zijn ook gemeentes die zijn nog veel verder gegaan in jouw... bijna in de tegenaanval gaan, heb ik het gevoel. Kun je daar wat over vertellen?
Hoe bedoel je precies?
Nou, dat ze gewoon denken, laten we eens even in de persoon Koen gaan.
Ja, zeker. Dat is ook... Kijk, je doet meldingen bij gemeenten. En dat doe je meestal via een e-mail of je hebt een webformuliertje. En dan heeft een gemeente zo'n systeem om te gaan met hun burgers. Als een burger iets vraagt, ik wil een vergunning aanvragen, of ik wil een vergunning voor een dakkapel, wat dan ook. Nou, daar hebben ze de gemeente, die weet hoe daarmee om te gaan, want dat gebeurt vaak.
Ja, maar even let op, het kan dus al niet anoniem.
Nee, dat kan in heel veel gevallen al niet. De gemeente heeft ook überhaupt niet bij nagedacht dat er iemand een beveiligingslek zou willen melden. Dus ja, die zeggen dan gewoon, oké, wij hebben een systeem en dat werkt doordat de burger heel makkelijk met DigiD kan inloggen.
Ja, dus je moet met DigiD inloggen bij de gemeente om überhaupt te kunnen melden dat er iets lek is.
Ik kan het nog leuker maken. Er is zelfs een gemeente, daar moest je dan met DigiD inloggen om een datalek te melden. Dus een beveiliging of datalek melden was hetzelfde formulier. En dan moet je vervolgens, nadat je ingelogd bent met DigiD, wordt dan een hele reeks aan informatie van jou gevraagd. Waarbij onder andere ook jouw burgerservice nummer. Dus als je dan denkt, ik wil een datalek melden bij de gemeente en wil je dan je eigen gegevens eerst even aan toevoegen voordat we dan ook daadwerkelijk het lek kunnen melden. Ja, dat gebeurt. En daar is, tenminste voor zover ik heb kunnen zien, is daar niet een hele bewuste beslissing maar geweest.
Het is ook super belachelijk als je gewoon de situatie even schetst. Oké, stel je ziet de gemeente, iedereen is naar huis, de lampen zijn al uit en de achterdeur staat nog wagenwijd open. Je belt nog even aan en ja hoor, er staat nog iemand met de stofzuiger toch nog even bezig. En je zegt, joh, de deur staat open. Dat diegene zegt, nou, wat is je burgerservice nummer? Kun je even je paspoort laten zien dat je echt wel diegene... Gast, de deur staat gewoon open, doe even dicht.
Ja.
Dus echt best wel vergelijkbaar.
Nee, dat klopt. En dat, nou ja, en inderdaad, ook dingen als... Je meldt dat een lantaarnpaal in een gemeente kapot is. Dat kan soms ook wel betekenen dat ze... Nou ja, dan vragen ze niet alleen om die gegevens. Maar dan doe je de melding en dan zet je je naam bij. Want dat is wel eens netjes. Dan zeg je, hey, hallo, deze lantaarnpaal met nummer die en die is kapot. Groetjes, Koen van Hoofd. En dan wat ook wel eens gebeurt, is dat dan een gemeente aan de achterkant gaat opzoeken. Oké, dit is een melding voor een kapotte lantaarnpaal. En dat zoeken we op, zetten we op naam van Koen van Hoven. En dan gaan we even opzoeken wie is deze Koen van Hoven. Dus dan zoeken ze op in het basisregistratie personen. Oftewel, waar al jouw gegevens over jouw persoon in staan. En dan vragen ze al die gegevens op. En dan krijgen ze terug van, dit is Koen van Hoven. Dat is, en hij woont op dat adres. En dit is zijn burgerservice nummer. En dit zijn zijn ouders. En dit zijn zijn kinderen. En hij staat onder curatele. En hij heeft geen gezagsvoering. Maar hij is getrouwd op die datum. En op die datum is hij weer gescheiden. Hij heeft dit is zijn identiteitsbewijs. En dat is zijn nummer daarvan. En dit is zijn paspoort. En dat is zijn nummer daarvan. En dat is allemaal
van een bewogen leven heb je gehad, Koen.
Ja, ontzettend bewogen. En die gegevens, ik heb die gegevens van mij. Dat soort gegevens van mij staan nu bij 11 gemeenten in hun systeem. En die gegevens bewaren ze. Tenminste, ik heb dus bij die gemeente gevraagd van, ik heb hier een melding gedaan voor een beveiligingslek en jullie hebben al deze gegevens opgevraagd van mij. Ik wil nu wel eens weten, hoe lang gaan jullie die bewaren en waar gebruiken jullie die voor, et cetera.
Misschien heb ik het gemist, maar hoe ben je er zelf achter gekomen dat ze dat allemaal hebben opgevraagd?
Kijk, dat is het mooie. Je kunt zelf als burger kun je opvragen welke organisaties jouw gegevens hebben opgevraagd. Dat kun je doen meestal door een e-mail of een brief te sturen naar je eigen gemeente. Jouw eigen gemeente kan dan weer bij het centrale punt dat we in Nederland hebben, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert, kan opvragen. En dan krijg je een soort hele grote PDF met allerlei tabelletjes erin, waar dan gewoon de organisaties staan en dan kruisjes bij alle gegevens die opgevraagd zijn en op welke datum. En die stuurt de gemeente, wat de gemeente dan wil, die print dat of die geeft je die digitaal weer door en dat stuurt ze naar jou. Dus dan heb jij je overzicht met, dit zijn de gemeenten die. Dit zijn de organisaties die jouw gegevens hebben opgevraagd. Er zitten heel veel saaie dingen tussen, zoals Meertens doet voornaamonderzoek. Nou, dan kun je zien op die datum hebben ze wat hebben ze opgevraagd. Nou, jouw voornaam, ja, logisch.
Ik vind het wel omslachtig dat het met een PDF moet, maar het is wel fijn dat dit kan.
Ja, dat is omslachtige communicatie met overheid is sowieso wel een dingetje. Want het is heel veel dingen die daar digitaal zijn geprint worden en dan naar mij gestuurd worden via de post. En dan scan ik ze weer in en dan.
Ja, want je krijgt het via de post.
Ja, ik krijg het via de post. Dat is, dan krijg je hele mooie grote tabellen terug. En dan zie je op toevallig in die tabellen terug van, dit is de dag dat ik die. Ik weet nog welke dag ik die melding heb gedaan. En op diezelfde dag zie ik dat gemeente die deze gegevens heeft opgevraagd. Het is een hele brede tabel. Ik geloof dat er in totaal 26 velden of zo zijn. En dan zie je gewoon bijna overal kruisjes staan.
Bizar. Overtreden zij een regel of iets als op het moment dat ze dat doen?
Een gemeente mag gegevens opvragen als het nodig is om de taak van de gemeente te vervullen. En dat is een hele. Ja, ik heb het aan meerdere mensen gevraagd van, mag dit? Wat de autoriteit persoonsgegevens zegt is, als jij een melding doet of iets doet bij de gemeente wat om jou als persoon gaat. Dus je wil dus die vergunning voor je dakkapel aanvragen, dan gaat het op jouw persoon. Dus dan mogen ze dat soort gegevens verwerken. Doe jij een melding die niet over jou gaat, maar over de gemeente zelf. Dus bijvoorbeeld wanneer wordt het afval opgehaald of dus deze lantaarnpaal is kapot, dan mogen ze dat niet. Volgens mij ik heb een melding over jullie, een beveiligingsprobleem op jullie met jullie systemen, valt volgens mij onder die tweede categorie. En dan zouden ze het eigenlijk niet mogen verwerken. Maar ja, gemeente zelf in hun antwoord zeggen van, dit valt onder onze gemeentetaken, dus we mogen dit wel doen.
Ja, maar zij vinden dat zodra je überhaupt met ze wil komen, communiceren, ja, dat DigiD al nodig is. Dus dat is waar zij de lat leggen. Nou, dat vind ik
advocaat van de duivel spelend. Ja, niet eens de advocaat van de duivel, maar gewoon meer een soort van proberen een verklaring te vinden. Is dat ze misschien letterlijk niet begrijpen wat er gebeurt en ze jou in dezelfde categorie zetten als een hacker. Ze zien jou op dat moment gewoon als een deel van het probleem. En niet.
Maar hij woont ook niet in die gemeente. Het is niet.
Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel meer van. Als jij ineens een mail krijgt van iemand en die zegt, ik heb gezien dat je zo lekker zo'n mandje bent. Dan ga je jouw eerste reactie zeggen, deze persoon heeft mij dus kennelijk geprobeerd te hacken. Dus ik snap.
Hij kan die mail aan de gemeente al niet sturen zonder zich eerst te identificeren. Hij kan die melding nog niet doen zonder DigiD. Dat vind ik raar. Dat ze daarna proactief gaan checken uit een soort van paniek bijna. Dat snap ik, daar ben ik met je eens. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Alleen dat je überhaupt al met DigiD moet inloggen om te zeggen je achterdeur staat open, dat vind ik gek.
Je hebt hier op zich wel een aardige oplossing voor. De Security TXT is een ding. Jij bent ermee bekend. Dat is echt fantastisch. Want dat is gewoon een dingetje, een documentje wat op iedere website staat. En daar staat het CVD.
Hoe heet dat?
Security.txt.
Ik ken wel robots.txt. Er staat in hoe zoekmachines door je site moeten gaan. Ja. Security.txt, daar staat hoe je meldingen mag doen.
Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Alleen dan voor goede hackers. Dan kan je daarop vinden een contactpersoon. En er staat altijd een THT-datum in. Ja, ik heb er nog nooit in het wild gezien, maar misschien jij wel.
Ja, ik heb ze ondertussen wel in het wild gezien. Het nadeel is, soms staat er in die security.txt staat dan gewoon een linkje naar hetzelfde formulier waar je ook weer met DigiD moet inloggen. En dan, ja, dat
was weer gemiste kans.
Is een gemiste kans. Nee, want security.txt is ook een van die dingen die sinds kort ook overheidsbreed verplicht is. Dus ook gemeenten. Dus ook elke gemeente zou het moeten hebben.
Nou, ik zie er ook iets over staan op het Digital Trust Center inderdaad.
Zeker.
Van,
ik heb inmiddels een aantal websites ingevuld en ze hadden het geen van allen. Ook sites waarvan ik beter had verwacht. Maar goed, oké. Okay. Er is dus een oplossing.
Ja, dan kan je in ieder geval anoniem melding maken.
Ja.
Of semi-anoniem. Je laat misschien altijd wel een soort van mailadres achter en dan kunnen ze dan weer iets mee misschien. Maar ook dat kan je. Je kan best wel een soort pindakaas ad iets doen. Maar ja, het zou in ieder geval zo laagdrempelig mogelijk moeten zijn om, als je goede bedoelingen hebt, zo'n melding te maken. En dan vind ik met DigiD inloggen echt alles behalve laagdrempelig. En daarna ook nog dat een persoon letterlijk denkt, oh, ik ga dit allemaal opvragen. Vind ik dat best wel schokkend. Want stel, ik zou met een gemeenteambtenaar die dat kan op date gaan. Wat zou die dan van mij opvragen?
Mm-hmm. Nou, ik kan hem nog schokkender maken dan, want ik heb dus al gezegd, van 11 gemeenten hebben dus die gegevens van mij opgevraagd. Dus ik dacht, oh, die vragen gegevens ook over mij. Dus ook over mijn ouders en over mijn partner. Ik heb geen partner, maar ik heb wel ouders. Dus ik heb mijn ouders gevraagd, zouden jullie bij jullie eigen gemeente even dat ook datzelfde overzicht kunnen opvragen? En dan zie je dan 9 van die 11 gemeenten zie je ook daarin dat overzicht terug. Dus er zijn een aantal gemeenten die, ik heb daar melding gedaan van een beveiligingslek. En die gemeenten weten nu wanneer mijn ouders getrouwd zijn.
Omdat je een lek wilde melden?
Ja. Ja, en mijn ouders zijn
bizar.
Een maand geleden ongeveer. Zij is een trouwdag geweest en ze hebben geen enkel kaartje ontvangen. En dat vind ik dan weer zo jammer, want dan heb je die gegevens. Dan had ik toch gewoon, ik doe er dan ook iets mee.
Ja, dan had je wel in ieder geval de discussie voor geweest. Nu gaan we dingen zeggen als dit kan echt niet en hier moeten regels tegenkomen. Had je dat trouwkaartje verstuurd, dan hadden we veel aardiger geweest.
Ik zit me net af te vragen wat ik erger vind, inderdaad. Ja. Oké.
Ja. Maar goed, het is natuurlijk onderaan de streep gewoon hartstikke raar. Ik bedoel, zeker dat het dan ook inderdaad nog verder gaat naar familieleden. Ik bedoel, tot op zekere hoogte als ze dat van jou uitvragen. Kijken wie je bent, wat je achtergrond is en hoe legit, zeg maar, die melding. Ik kan me voor, nog steeds vraag ik me af of je dan zo ver kan gaan. Maar ik kan me voorstellen dat je bij een bepaalde, ja, uitzoeken hoe, waar jij dan vandaan komt, zeg maar. Dan snap ik het nog, maar
is dat relevant? Voor als iemand een melding maakt van, hey, je achterdeur staat open. En dan wat jij inderdaad zegt, nou, laat maar even een kopietje van je paspoort, vinger afdrukken, de hele mythische bende. Is dat relevant voor het fixen van die lek?
Nou, ik ben daar persoonlijk verbolgen over.
Ik denk niet dat specifiek relevant is, maar ik snap wel dat je zou proberen uit te zoeken, wat is jouw expertise? Hoe kan jij zien dat onze achterdeur open staat?
Ja, ik zou minder boos zijn.
Of een belletje doen of zo.
Ja. Als hij mailt en hij heeft zich nooit geïdentificeerd en die gemeente gaat dan even checken van wat voor vlees hebben we hier in de Kuip, dan denk ik, oké. Volgens de wetten van de dataminimalisatie en recht op privacy vind ik dat je het niet moet doen. Maar dan heb ik in ieder geval begrip. Dan denk ik, oké, je hebt de melding ontvangen. Je hebt hem serieus genomen, proactief gehandeld. En daarmee een beetje, nou ja, slordig omgegaan met allemaal privacy. Maar je was wel echt oprecht bezig. Hier is de moraal van het verhaal eerder. Dat de gemeentes en het lek niet belangrijk genoeg vonden. Maar jouw privacy al helemaal niet.
Nee, en ik heb dus met verschillende gemeenten gevraagd van, waarom heb je die gegevens opgevraagd? En ik heb ook wel eens terug gehad van, wij waren überhaupt niet op de hoogte dat we deze gegevens opgevraagd hebben. We wisten niet dat het gebeurde. Dat is eigenlijk, want die gemeenten die doen het echt niet omdat ze per se mij willen pesten. Ik bedoel, als een gemeente mij willen pesten, dan kunnen ze op heel veel andere manieren dat doen dan mijn gegevens opvragen. Als ik die überhaupt dat overzicht niet had opgevraagd, had ik het ook nooit geweten.
Mm-hmm.
Dus. Maar nee, ik heb dus bij heel veel gemeenten gevraagd en die wisten gewoon niet dat het gebeurde. Want nou ja, iemand heeft het gewoon in het systeem ingevoerd. Dat systeem heeft heel veel data opgevraagd over mij. En dat verdwijnt dan ergens in de gemeente. En nou ja, dan spreek je met mensen binnen de gemeente en die zijn dan heel erg druk bezig met zoeken waar zijn deze gegevens allemaal naartoe gegaan. En in sommige gevallen heb ik ook gewoon letterlijk een brief gestuurd naar de gemeente met, oké, op deze datum hebben jullie deze gegevens opgevraagd over mij. Ik wil graag weten waarvoor. Wat het doel was, met welke grondslag, hoe lang je die gaat bewaren en aan wie je die gegevens hebt doorgegeven. En dan heb ik een brief terug ontvangen met, wij hebben onderzoek gedaan en we kunnen niet terugvinden dat we deze gegevens hebben opgevraagd. En dan zeg ik, ja, maar ik kan het hier in het overzicht duidelijk zien, dus dat is vanuit jullie gemeente zeker gebeurd. En dan vraag je nog eens door. En dan zeggen ze, oké, ja, we kunnen nog steeds niet zien waarom nou eigenlijk. Want we zien alleen dat het systeem, want dat is namelijk ook...
Oh ja, daar hang je.
Ja, nee, dat is...
Het was het systeem.
Ja, nee, maar dat is heel... Want
misschien strekt het wel uit.
Ja. Ja. Ja, maar dan, dat soort systemen werken dan, dat je bij moet houden welke medewerker die gegevens opvraagt. Zodat als er een medewerker misbruik van maakt... Mm-hmm. Dat je dan terug kunt vinden, oh, het was die medewerker.
Ja, ja, maar,
dan hebben ze een medewerker en dat is dan het zaaksysteem.
Ja, dat is gewoon ook een gebruiker die
ja, dat is gewoon
doet. Maar die heeft dat ook niet zelf verzonnen. Die is door iemand zo geprogrammeerd.
Zeker.
Om dat te doen. Ja.
En het is ik kan het nog erger maken. Er zijn dus ook gemeenten die dus moeten betalen elke keer dat. Dus als ik die vraag stel van wie heeft mijn gegevens opgevraagd, dan kunnen ze het zelf niet zien. Dan moeten ze zo in de logging duiken. Die logging wordt dan beheerd door een partij waar ze dat systeem van afnemen. En die rekent gewoon af voor dat opzoeken. Dus om voor de gemeente zelf een idee te hebben wat er met een systeem gebeurt, moeten ze betalen aan degene die het systeem levert.
Ik zie niet hoe hier belangen in het geding zouden kunnen zijn.
Nee.
Mijn hemel.
Trouwens, Jens die vraagt ook nog, zijn er ook gemeenten die helaas negatief reageren op meldingen? En dan zegt hij dingen als advocaat, aangifte, dat soort dingen.
Gelukkig hebben wij...
Even los van het opvragen van je gegevens, dus obviously.
Ja. Nee, en dat is toch wel inderdaad, dat is een hele goede vraag. Want kijk, als ik deze meldingen 15 jaar geleden had gedaan, dat ik dan waarschijnlijk inderdaad misschien wel een bezoekje van de politie had gehad met wat doet deze boosaardige hacker. Maar ondertussen zijn we in ieder geval in Nederland wel zover dat we weten dat dat mensen die dit soort meldingen doen niet per se iets boos in de zin hebben en willen pesten of wat dan ook. Dus er is geen enkele advocaat, heb ik op mijn dak gekregen, ook geen politiebezoek gehad of wat dan ook. Het slechtste, om het zo maar even te noemen, is gewoon dat je genegeerd wordt. Of dat ze zeggen van, we hebben het ontvangen en we gaan er niks mee doen. Maar...
Ja, ik raak een beetje in herhaling, maar waar ik gewoon nog steeds niet over uit kan. Dit is omdat jij je uit verveling bijna hebt besloten je tanden te zetten in die gemeentes.
Ja.
Terwijl het gaat hier over e-mail. Half Nederland kan hier last van hebben.
Mm-hmm.
En vele mailing providers. Er zitten ook een heleboel nerds nu te luisteren. Die snappen perfect vanuit technisch perspectief wat hier misgaat. Mm-hmm. Die zijn hier al 20 jaar van op de hoogte. En hebben dit al vele malen in hun eigen bedrijf hopelijk wel gefixt.
Die zijn 46 minuten geleden begonnen om te checken of hun,
of
hun service hier vatbaar voor zijn.
Even een vraag van Boba. Er zijn zat eisen aan informatiebeveiliging ook voor gemeentes. Maar vaak niet het budget. Bij zorg heb ik hetzelfde gezien. Datalekken en hacks lossen dit soms tijdelijk op, want dan is er opeens wel budget. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar hoe gaan we op lange termijn zorgen dat de budgetten meer gaan kloppen met de beveiligingsvragen en eisen die we blijkbaar als maatschappij stellen?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat security niet meer alleen een kostenpost moet worden. Want dat is wat ik inderdaad ook bij veel gemeenten heb begrepen.
Kansenpost.
Ja. Nee, maar kijk, als er dan iets gebeurt, dan moet het opeens opgelost worden. En is er opeens geld voor beschikbaar. Want dan heb je een probleem en dat moet opgelost worden. Maar als je dan zegt van, hé, jongens, zullen we misschien preventief ervoor zorgen dat dat we niet gehackt worden? Dan zeggen ze van, nou, dat is niet zo belangrijk. Dan vragen ze hoeveel kost dat? Dan zeg je dit bedrag en dan hoeveel levert het op?
Ja, maar de schandalen liggen voor het opraap, want nu is dit nieuws. De persberichten zijn verstuurd en jouw promotieonderzoek tenminste, is dat bijna af? Ga je promoveren?
Dat is, dat duurt nog even. Maar in ieder geval hiervoor is de deadline over een volgende maand. Dus,
de geest is uit de fles. De mensen kunnen dit gaan doen. En er zijn vast wat stoute nerds in Nederland die nu op een idee zijn gebracht. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Maar volledig begrijpelijk vanuit jou. Je hebt lang genoeg aan de bel getrokken. Is het al een jaar geleden begonnen?
Ja, de laatste meldingen die ik de deur uit heb gedaan, die waren in februari. Dus dat is ruim een half jaar terug.
Ja,
op een gegeven moment. Je wilt natuurlijk eerst alles melden en dat alles opgelost wordt. Maar op een gegeven moment, als het niet opgelost wordt, dan is het alternatief niet van, dan zeggen we wel niks.
Mm-hmm.
Want dan hou je dat hou je niet vol. En dan komen er opeens andere mensen die vinden hetzelfde. En die gaan het hopelijk ook melden. En dan kom je misschien op die manier beweging op. Maar anders komt het er gewoon op neer dat andere mensen het vinden, het gaat misbruiken. Ja, en de mensen die er zich wel tegen willen beschermen, maar überhaupt niet op de hoogte zijn dat het kan, die weten nog steeds van niks.
Ja.
Dat was ook wel het lastige met juist nu hiermee naar buiten gaan. Want hoeveel gemeenten hebben het nu gefixt?
Ja, ongeveer iets minder dan de helft.
Ja, dus er zijn nog steeds heel veel gemeenten waarbij die nog steeds een issue is. Dus op het moment dat we naar buiten zouden gaan, hadden we wel zoiets van, ja jongens, dit is geen snoepwinkel. Dit zijn wel gemeenten waar je mee kan als je slechte bedoelingen hebt, slechte dingen mee kan doen. Dus het was wel een soort van morele kwestie van, gaan we nu wel ermee naar buiten of niet? Maar op een gegeven moment moet je iets. Dus we hebben nog wel de gemeente gemaild allemaal met, hey jongens, we gaan niet meer naar buiten, fix het. Maar daar hebben we natuurlijk geen reactie op gekregen.
Helemaal niet? Geen enkele gemeente die zei, nou, we hebben liever niet dat je dat doet.
Nee, het is ook vanmorgen de deur uitgegaan, dus vanmiddag.
Ja.
Dus
ja, nee, maar ik bedoel,
nog even, hè? Gemeente duurt allemaal wel langer.
Ja, nee, maar ik zou goed kunnen voorstellen dat je als gemeente te lui bent om dit te fixen. Of gewoon, je kan het niet. En je denkt inderdaad volgende aanbesteding. Maar als je dan ineens een heads-up krijgt van, goh, het gaat wereldkundig gemaakt worden. Dat je daar helemaal niet op zit te wachten.
Nee, en dan,
zelfs niet als je zelf niet eens genoemd wordt bij naam natuurlijk.
Ja, want dat hebben we wel gezegd. We noemen geen gemeente bij naam. Maar wat er dus misschien wel gaat gebeuren is dat, dus een infomail bijvoorbeeld, echt zo'n mailtje van mij van, nou, we gaan een persbericht, het wordt opgepakt, succes, sterkte, fix het. Dan is waarschijnlijk wel weer ineens budget beschikbaar om dit op te lossen.
Dat zou kunnen.
En dan hebben we het op korte termijn opgelost, maar dat is nog steeds niet in de long run gefixt.
Is er een bepaalde lijn te ontdekken? Want je hebt natuurlijk 114 gemeentes, heb je contact mee gehad? Nee, je zegt net, minder dan de helft heeft het inmiddels gefixt.
Mm-hmm.
Zijn er overeenkomsten te vinden als in van, goh, als een gemeente zus of zo in elkaar zit? Of is het echt gewoon puur, ja, mazzel in die zin van of die servers nodig zijn of niet? En of er iemand zit die capabel genoeg is om dat te kunnen fixen?
Het is het belangrijkste wat al die gemeentes gemeenschappelijk hebben, is dat mijn melding vrij snel bij de juiste persoon is gekomen. En dat die persoon dacht van, hier moeten we iets mee.
Ja.
Wat heel vaak is gebeurd, is dat, of wat heel vaak heb gezien, is dat zo'n melding is blijven hangen of opeens naar de verkeerde afdeling is gekomen. En zodra je, nou ja, je melding bij bijvoorbeeld bij bouwen en wonen terechtkomt, die gaan over huizenbouw. Ja, is heel leuk. Die kunnen hier niks mee. Ja, die zien zo'n melding, die zien zo'n bericht binnenkomen, die kunnen er niks mee. Dan gebeurt er niks mee.
Nee.
Nog bijzonder dat jij dat weet trouwens, op welke afdeling die komt.
Soms, het leuke is, soms krijg je dus automatische antwoorden terug. En dan krijg je opeens, dan zie je opeens, en het, uw bericht is in de behandeling genomen door bouwen en wonen. U krijgt binnen 8 weken reactie. Denk ik.
Ook gewoon meteen 8 weken.
Ja, precies. Ja. Ja. Dan had mijn dakkapel al af kunnen zijn.
Ja, dat is wel gemeentes. Ze hebben lange termijn, dus we proberen alles snel te doen. Maar ja, dat is, ze mogen 8 weken erover doen, dus dan doen ze er soms ook 8 weken over.
Ja.
Nou. Ik kan me namelijk ook best wel goed voorstellen dat er nu gemeenten zijn die misschien nu het in het nieuws komt denken van, oh, dat er ergens een belletje begint, hadden wij niet ook een bericht over gehad? En dat het inderdaad door gewoon verkeerde routing binnen de gemeente gewoon nooit bij de goede mensen is uitgekomen. En die nu dan wakker worden denken van, oh shit, ja, dat zie ik best wel gebeuren.
Oh, dat zal zeker. Dat, ik denk dat er, ik weet zeker met gemeenten met wie ik al eerder heb gesproken nog, waarvan ik heb gezegd, en oh ja, ik had die melding destijds gedaan en daar is dat is nooit opgelost. Toen zeg ik weg, hè? Ja, ik kan die melding wel herinneren. En ik had dat toch opgepakt. En dan kijk ze terug. Oh ja, inderdaad, die ligt nog. Ja, dat gebeurt.
Ja, ik denk zeker bij kleine gemeentes dat gemeenten dat het.
Ik raak hier ook al de hele dag mee.
Ik zeg dat het gemeentes, maar ik ja.
Volgens mij is gemeenten.
Jij doet iets met woorden. Wat is het?
Doe fouten maken met woorden momenteel.
Okay. Dus het is een van de twee, sowieso.
Gemeente mensen.
Dus gemeenten.
Dat die ook over their head zijn, zeg maar. Als het hele de gemeente Noord-Beverland bijvoorbeeld. Ja, die krijgt dan zo'n melding. Die kan er misschien helemaal niks mee. Of dat ze hebben geen capaciteiten voor. Want je hebt ook nog 8 aanvragen voor woningen die je binnen 8 weken moet oplossen. Dus.
Nou, zeker als het ook op die afdeling belandt. Ja.
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 Je kan dus misschien aan de ene kant. Heb ik wel zoiets van, ja, je kan het ze niet kwalijk nemen, maar je kan het ze zeker wel kwalijk nemen.
Mm-hmm.
Dat is,
ja. Het is waar, allebei goed. Gemeentes, mag allemaal.
Oh, netjes.
Ah.
Oh, daar ben ik vandaag letterlijk de mist nog niet ingegaan.
Nee, precies. We hebben alleen maar goed.
Oh, helemaal clear.
Wat is tegenovergesteld van fouten maken? Goeden maken?
Ja.
We hebben alleen maar goeden gemaakt.
Sowieso. Maar,
is het echt goed metaal, Jur?
Sowieso.
Het is dus inderdaad gemeentes, omdat zij die verplichting hebben opgelegd. En ja. Dat vind ik wel. Wat Koen mooi heeft gedaan. Ik vind dat ook wel een klasse onderdeel van jouw promotiewerk. Dat je hebt gezegd, ja, ik ga niet mijn pijlen richten op die bakker op de hoek. Ten eerste, die heeft al genoeg over zich heen gekregen deze aflevering. Maar ten tweede ook, ja, tenzij die gemeente denkt, nou, uit solidariteit met de ondernemers in deze gemeente beleg ik mijn e-mail bij een van de lokale partijen. En dat die er dan een potje van maakt. Dan denk ik, moet je niet doen. Maar ja, er is een reden dat je je pijlen op de gemeentes hebt gericht. Dat is omdat zij dit gewoon wel op orde moeten hebben. En voor niemand anders die regels per se geldt.
Nee, inderdaad. Ik bedoel dat inderdaad de bakker op de hoek dit niet goed inricht. Dan is het gewoon jouw eigen probleem. En als er dan misbruik van gemaakt wordt, dan merk je zelf de kosten. Maar ja, bij een gemeente. Ik heb nog nooit overwogen om te verhuizen omdat mijn gemeente een IT niet zo geweldig op orde heeft. Ik bedoel.
Nee.
Tenminste, dat, als er iemand is die dat wel. Ten eerste heb ik nu ondertussen gemerkt dat er dan niet zo heel veel gemeenten meer overblijven waar ik dan per se zou willen wonen. Daarnaast. Ik denk dat je hebt natuurlijk wel mensen die verhuizen omdat de hondenbelasting te hoog is. Maar dat een gemeente die IT niet op orde heeft, die reden heb ik nog nooit tegengekomen.
Nee. Robert Vervuurt heeft ook een vraag ingestuurd. Als ik op een verjaardag vertel dat ik privacy-focused ben, word ik vaak een beetje weggewuifd. En blijkt dat veel mensen hun eigen privacy totaal niet belangrijk vinden. Daar heb je er weer zo een. Ik kan me voorstellen dat veel van de fouten die gevonden zijn best makkelijk op te lossen zijn. Maar hoe wordt er in jullie omgeving gereageerd? Als jullie vertellen hoe gemeente X gekozen heeft om iets te doen op een manier die niet kan.
Ja, maar jij vertelt nooit wie gemeente X is, dus dat is makkelijk.
Nee, daar heeft hij goed omheen gepraat.
Ja. Nee, kijk, de reactie die ik krijg en natuurlijk mijn omgeving is en ook natuurlijk vrij veel mensen die toch in ieder geval weten wat privacy betekent en het toch wel enigszins belangrijk vinden. En die zeggen ook wel van, ja, dit is wel een probleem. Niet zozeer omdat ik zelf vind het niet zo erg dat al die heel veel gegevens en dingen van mij bij die gemeente nu liggen. Dat mogen ze allemaal best weten. Maar heel veel mensen die vinden ook, ja, ik wil wel de keuze zelf maken. Ik wil zelf die keuze maken dat, ik deze gegevens aan de gemeente geef. En niet dat de gemeente voor mij gaat beslissen.
Ja,
dat
ze alles zeker nodig geen dataminimalisatie.
Zeker niet. Nee.
Maar je hebt toch helemaal niks te verbergen? Dat is toch het ding? Vaak?
Ja, maar Je wil de mogelijkheid hebben om alles te verbergen wat de gemeente of dus de gemeente niet per se nodig heeft. En dat je dan zelf meer informatie neergeeft, dat mag. Maar dat hoeft niet de gemeente voor jou te beslissen.
Nee. Ja, dat is toch wat iedere boomer toch vaak zegt. Van, ik heb niks te verbergen. Dus iedereen. Maar dat betekent niet dat iedereen alles mag weten. Maar...
Ik weet niet, ik heb het gevoel dat boomers meer denken van... joh, als we daarmee boeven kunnen vangen... dan moet je die boeven lekker doorlichten. En die hebben geen privacy nodig. Ah, ik wel.
Mm-hmm.
Mij niet doorlichten, AUB. En ja, daar is dan vaak ook geen reden voor. Want die zijn in ieder geval niet bezig om lekke mailservers aan het melden te zijn. Heb ik het gevoel. Ik heb ook nog een vraag voor jou, Marieke. Als ik Chris, dus de directeur van DIVD, goed begreep, is DIVD niet Dutch-focused en doen ze veel meer dan vulnerability disclosure, toch?
Dat klopt.
Wat nog meer?
Bijvoorbeeld met CSER, dat zijn echt onze researchers, zeg maar. Die werken wel deels internationaal met andere mensen. Dus we zijn ook in Brazilië en in Amerika, of misschien zeg ik nu precies de verkeerde landen, maar in het buitenland zijn we ook bezig met DVD dingen doen, dus kwetsbaarheden vinden. We zijn ook hebben een DVD Academy met, heb ik vandaag geleerd, 1500 hackers in de opleiding.
Oh, lekker.
1500 jongens. Holy.
Ja, maar dat duurt dus heel lang, die les, want er zijn al jaren mensen aan het aanmelden en ze zijn nog steeds allemaal student nu.
Zeker
of
niet.
Is het niet? Oh, oké. Okay. Nee, ik heb allemaal tegelijk.
Geen idee precies hoe dat werkt. Ik weet dat Asset daar heel hard mee bezig is.
Ja.
En we zijn ook dus echt op zoek wel naar Zero Days. En dat is vooral het leukste. We hebben één DVD'er. Die is een soort onze unicorn, noemen we hem ook. En hij gaat ook af en toe verkleed als unicorn met onze feestjes.
Oké.
Okay. Echt fantastisch. Oké, ik weet niet of ik dit echt heel leuk is om te zeggen trouwens voor hem. Maar hij is onze unicorn in het vinden van Zero Days. Deze man die vindt er zoveel. Dat is echt. Maar dat is ook super leuk werk om te doen. Want dan heb je iets gevonden wat iemand anders nog niet gevonden heeft. Ik zou daar heel enthousiast van worden.
Ik ben daar enthousiast over. Ik vind het fijn dat soort mensen bestaan. Ten slotte, Koen. Jij hebt lekken gevonden. Die lekken gaan op heel veel bedrijven betrekking hebben, maar je koos gemeentes om je tanden in te zetten.
Mm-hmm.
Terecht, als je het mij vraagt, maar dat is wat er is gebeurd. Vervolgens dacht je, nou weet je, als ik me toch uit verveling in dit wespennest heb gestoken, dan kan ik daar net zo goed mijn promotieonderzoek van maken. Dus ik wens je daar veel succes mee. Je hebt de media al vastgehaald. Dus in ieder geval is er aandacht genoeg. Wat nu?
Nou, ik hoop is dat nu mensen dit horen. En dan denken, oh, misschien hadden we daar toch wat mee gemoeten. En ik hoop dat als ik zo meteen nog ga kijken van welke gemeenten zijn kwetsbaar. Dat dan opeens die grafiek die ondertussen de afgelopen maanden toch vrij stabiel is gebleven. Toch opeens dat er toch een hele grote dip in zit. Omdat mensen denken van, nou, misschien zat er toch wel wat in. En dan heeft hij ook bij ons iets gestuurd. En, oh ja, dat heeft hij inderdaad gedaan. En dat hebben we inderdaad nooit gezien. Misschien hadden we daar toch iets mee moeten doen.
Heb je als waardig nerd echt een botje geschreven dat grafiekje elke dag naar jou mailt? Of is dit...
Nee, hij mailt hem niet.
Een telegrambotje. Jur, jij nog vragen?
Nou, er staan er wel leuke... Ik zie er sowieso één hele leuke vraag.
Maar die kan ook in de bonus.
Maar die is leuk voor de bonus, denk ik inderdaad. Ja, ja. Zeker.
Oké, lieve luisteraars. Je kunt vriend van de show worden en dan ga je die bonus ook luisteren. Voor die tijd ga ik zeggen... Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammendam en Ruurt Sanders en Sander Beijleveld. Onze gastnerds van vandaag waren er twee. Allereerst Marieke Smits. Yay! Ook te vinden op onze Slack. Heel vaak.
Heel vaak, heel veel. Overal in grote blij.
Waar kunnen mensen nog meer over jou te weten komen? Wil je überhaupt dat mensen
over jou te weten komen? Dat was een moeilijke
vraag. Je hebt een LinkedIn-pagina.
Ja, LinkedIn.
Mm-hmm.
Twitter.
Twitter.
Twitter, ja. Ik probeer heel enthousiast te twitteren. Ja, dat wat? Eigenlijk. DVD-feestjes.
DVD-feestjes.
Meetups.
Alle niet in.
Binnenkort een nieuwe.
Ah, ja, ja. Met Nerds om Tafel meetups. Daar kom je ook vaak, ja. Als je niet...
Weerwolven.
Weerwolven, doe je leuk aan mee. Oké. Okay. Koen, voor jou hetzelfde. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Zoek op internet naar Koen van Hoven. Je zult mij vrij snel in de resultaten vinden. En dan vind je alles...
Wat gevonden wil worden.
Inderdaad.
Oké. Leuk. Ik ben benieuwd. Dit kan nog een lange, mooie carrière met cyberveiligheid. Zou je dat willen trouwens? Dat je straks...
Ligt eraan. Zolang het wel ook daadwerkelijk blijft naar zoeken naar beveiligingsproblemen en niet... Hoe kunnen we dingen? Hoe kunnen we heel veel papierwerk verzamelen?
Ja.
Waarom niet?
Nou, dat waren onze gastnerds. Wil je meer over ons te weten komen? Dan kan dat op onze site als mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en heel gezellige nerdje voor. Waaronder wij en Marieke. Stel je nou vragen aan de volgende gastnerds, dan stel je die in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Dus elke week kondigen we aan wie er nu weer aan tafel zit. En dan kun je daar vragen in sturen. Word je nou vriend van de show nou... Dan hebben we voordelen voor je. Dan kom je in het clubhuis, ook op Slack. Dan ga je naar 4 meetups per jaar stickers en biervultjes glijden door jouw brievenbus. En je luistert de podcast eerder dan de rest, zonder reclame. En elke week een hele leuke bonusaflevering. Die gaan wij hier zo meteen nog eventjes op zitten nemen. Merch dat op onze webshop. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.